Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan actievoerster, publiciste Tessel ten Zwege. Mensen die mogelijk na deze uitzending haar eerste boek, Dat zou jij nooit toelaten, gaan lezen, wees gewaarschuwd, je legt het boek niet weg. Omdat ik op 10 uur 's avonds begon te lezen, sliep ik pas om 2 uur. En ook partnerlief was ook weinig aanspreekbaar toen ze eenmaal begonnen was, totdat ze het uit had. Tessel ten Zwege schrijft dus heel fijn, maar wel over trieste onderwerpen. Namelijk veelal over vrouwenmishandeling en ook over vrouwenmoord. Ze strijdt tegen vooroordelen, opgedrongen beelden en stereotyperingen die veelal niet kloppen. Ze is daarbij heel inclusief, zoals dat heet. Helaas spreekt Tessel ten Zwege qua mishandeling ook uit eigen ervaring. En gelukkig voor onze maatschappij heeft ze haar situatie in het verleden gebruikt voor anderen om begrepen te worden en om van te leren. Misschien heeft ze nog veel meer andere doelen mee gehad. Een groot plezier haar in de studio te mogen ontvangen. Tessel ten Zwege, van harte welkom.
Hallo, goedenavond.
Goedenavond. Ja, en je hebt ook gewoon muziek meegenomen.
Zeker.
Hoe heb je je selectie gedaan?
Ik heb een mooie mix gemaakt tussen muziek uit mijn jeugd, waar ik nostalgische gevoelens van heb, en muziek waar ik de laatste jaren veel van heb genoten. Dus zo, ja.
Mooi, gewoon. Maar wel wat je mooi vindt, wel begrijp ik ook. Ja.
Zeker, ja.
En waar gaan we mee beginnen? Je hebt een lijstje toegestuurd, maar je kan altijd beginnen met waar je mee wil natuurlijk.
Ik denk met mijn lievelingsnummer van de Beatles. Hey Bulldog. Het is een nummer uit dat ik vooral heel veel gezien heb in de film The Yellow Submarine, waar ik vroeger als kind van naar keek. En dat is een van mijn lievelings.
En u luistert naar de platenkast van Activisten publiceren. Ja, hoe noem je jezelf? Als je jezelf een naamje wil geven.
Ik denk schrijver voornamelijk. En feministen wel. Ja, dat zijn denk ik de woorden die ik het meest gebruik.
Oh ja. Wat spreek je aan het woord feminist?
Het is lekker specifiek. Ik denk activist, dat zegt niet per se waar je voor staat.
Nee.
Feminist toch wat meer. En ik denk ook dat het een belangrijke term is om weer te gebruiken. Omdat het heel lang ook een beetje een vies woord was. Of zo. Ja,
de wollen sok om het vreselijke woord maar te noemen.
Ja en ook werd geassocieerd met okselhaar. En
ja.
Met BH's verbranden. En er zijn toch wel mensen voor wie feminisme een slecht imago heeft. En ik denk juist, er is echt een nieuwe golf gaande. Er zijn echt heel veel jonge feministen die heel andere prioriteiten hebben dan de vorige golven. Dus ik vind het juist belangrijk om die term weer populair te krijgen. En juist weer van het een nieuw imago te geven.
Nee, wat in die term spreek je wel aan? Want ik bedoel, wat heb je van gemeenschappelijk met de vorige golf, om het zo maar te zeggen?
Eigenlijk deprimerend veel. Eigenlijk, ik spreek veel met Anja Meulenbelt, bekende tweede golfsfeminist. En eigenlijk in gesprekken die wij voeren, wordt pijnlijk duidelijk dat er nog heel veel niet is veranderd.
Ja.
Weet je, er is was in haar tijd een seksuele revolutie gaande. Nu weer eigenlijk zie je een nieuwe golf van mannen die grenzen overschrijden. Die toch altijd weer seksuele grapjes maken of net te ver gaan of intimiderend zijn. En heel lang is er gedacht dat dat wel opgelost was met de tweede golf eigenlijk. En nu blijkt dat helaas nog steeds een issue is.
Ja. Je deed me ook een beetje denken aan Meerte Hilkes. Nou snap ik wel dat Anja Meulenbelt bekender is dan Meerte Hilkes. En de meeste mensen misschien allebei niet kennen.
Mm-hmm.
Maar... als ik jouw post allemaal zie.
Ja.
Dan
op Instagram.
Ja, op Instagram. Op Instagram dacht ik, het is heel seksualiteit gerelateerd.
Ja.
Dus ik dacht, zij is ook op een bepaalde manier bezig. En heel, misschien ook een heel klein beetje in het boek, maar zeker niet expliciet. Het boek, dat zou je nooit toelaten. We hebben het vrij veel over boeken, samen met name dat boek zijn, maar ze heeft er twee geschreven. Je zegt wel af en toe, ik bedoel, een soort van seksuele bevrijding is misschien ook nog nodig, denk ik dan, op een manier voor de vrouw.
Zeker weten. Ik denk wat de eerste seksuele revolutie zeg maar heeft losgemaakt, is dat het niet meer vreselijk is om seks te hebben op een vrijblijvende manier. Zeg maar, vrije seks werd gevierd en dat mocht eigenlijk. Ik zou niet zeggen dat het is doorgeslagen, maar ik zie wel dat... Vrije seks betekent natuurlijk niet dat je zomaar met iedereen seksuele handelingen kan verrichten, ook als diegene daar niet op zit te wachten.
Ja.
En ik denk wel dat heel veel mannen nu denken dat als een vrouw zich bijvoorbeeld seksueel uit, of er comfortabel mee is om af en toe blote kleding te dragen of zo, dat betekent dat ze seksueel beschikbaar en gewillig voor hem is.
Ja.
En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dus ik denk dat dat nu een beetje het knelpunt is in zeg maar de... ik weet niet of we nu weer in een seksuele revolutie zitten, maar in de ontwikkelingen zeg maar op dynamieken tussen mannen en vrouwen.
Je kan er ook doelbewust aantrekkelijk uitzien en het toch niet willen, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies. En als een vrouw zich bloot kleedt, dan vragen ze er niet per se om de hele tijd aangestaard of betast te worden. En ook niet als je je aantrekkelijk kleedt of zo, betekent natuurlijk ook niet dat je dat altijd per definitie doet voor mannelijke aandacht. Er zijn ook vrouwen die zich heel bloot kleden en die lesbisch zijn, bijvoorbeeld. Of die gewoon zich het fijnste voelen in een beetje blote kleding. Ja.
Ja, nee, het is overduidelijk. We spreken hier met een man in een vrouw. En ik zit dan, en dat ga ik ook niet ontwijken. Ik denk, enerzijds ben ik het volledig met je eens. En ik wil, maar ik denk wel dat als een vrouw heel veel inkijk heeft, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
Vind ik het lastig om daar niet ook een blik op te werpen. Ook omdat ik er enigszins mijn hormonen daarvan gaan bewegen.
Ja.
Ik vind dat zal me niet vrij plaatsen als ik daar mijn hand aan doe als ik in de bus sta of zo. Dan ben ik gewoon een klootzak voor de luisteraar.
Ja.
Maar aan de andere kant neem ik het mezelf niet helemaal kwalijk als ik daar naar kijk. Dus het is altijd een soort van evenwicht zoeken.
Ik denk ook dat het logisch is dat je ogen daar even naar afdwalen. Maar waar we nu zitten is bijvoorbeeld dat als een vrouw die natuurlijk van nature wel een grote borst heeft. Het is niet alsof, weet je wel, alsof die vrouwen een grote borst hebben. Omdat ze een soort van seksueel object zijn. En die zijn op hun werk en die dragen een laag uitgesneden truitje. Ja, misschien kijkt een collega daar even naar. Maar het is anders als je een collega bent en je gaat de hele tijd in die richting staren. Ja. Weet je wel, we zijn allemaal volwassen mensen. En ik denk dat we onze hormonen wel een klein beetje de baas mogen zijn.
Ja, nou, voordat we... het is mijn schuld natuurlijk, maar... Je boek en ook je twee boeken gaan over ernstige dingen. Dan kijken naar iemands inkijk.
Ja.
Wat ik, en daarna gaan we weer naar muziek. Ik ga toch een van de kernvragen waar ik dacht, die ga ik toch stellen. Toen ik het met mijn geliefde had over jouw boek. Mm-hmm. Toen zij zei dat ze pas vaker te horen krijgen van, goh, waarom ben je niet weggegaan? Zal ik maar zeggen, het gaat over jou helaas. Waarbij je inderdaad met een kerel die je mishandelde te maken had. En ik dacht, halverwege het boek. Waarom doet die klootzak zo als hij is?
Yeah.
En ik dacht, die laatste vraag wordt misschien te weinig gesteld. Want we kunnen zijn we niet veel bezig met de vrouw en niet met de man in die hele kwestie waarin mannen enorme klootzakken zijn?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat ik wel probeerde te schetsen in het boek, maar wat ook weer giswerk was, omdat hij heel veel loog. Dus ik weet niet van wat hij van me vertelde wat daarvan waar is.
Van zijn achtergrond en zo bedoel je.
Ja. Maar hij heeft wel dingen verteld over dat hij ook een moeilijke jeugd had gehad. En zelf ook te kampen heeft gehad met seksueel geweld. En dat heb ik niet heel erg uitgediept in het boek. Omdat ik vond dat is niet mijn verhaal om te vertellen. Nee. Dat is zijn verhaal. Maar ik denk wel dat daar een belangrijke kern in zit. Weet je, mensen die heel gelukkig zijn en een heel fijn leven hebben, die gaan geen andere mensen mishandelen.
Algemeen, zeg maar, even voor het gemak.
Ja, over het algemeen. Mensen die geweld plegen in een relatie, hebben heel vaak zelf ook geweld meegemaakt. En dat is natuurlijk geen excuus, absoluut niet. Want je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen daden. Maar dat is wel belangrijk, denk ik. Vooral als we kijken naar de aanpak van gendergerelateerd geweld en femicide, dan hebben mensen het heel vaak over, oh, we moeten zwaarder straffen. Terwijl ik denk, geweld tegen vrouwen is niet een crimineel probleem, maar eerder een zorgprobleem eigenlijk. Omdat het vaak mensen zijn die dingen tekortkomen. Of die, ofwel ze hebben zelf ernstig trauma meegemaakt, of ze zitten in een extreem stressvolle positie, bijvoorbeeld vanwege problemen met huisvesting of een slecht inkomen. Ik probeer een beetje op die manier naar te kijken van de mannen die dit plegen. Ik neem ze heel erg kwalijk. Maar ik denk niet dat we het probleem oplossen als we niet kijken naar hoe kunnen we voor deze mensen ook zorgen.
Ja, zoals altijd eigenlijk bij daders. Als ze weer vrijkomen, om het zo maar simpel te zeggen.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Zullen we even naar muziek?
Ja, is goed.
Wat doen we?
Ik denk Drew Barrymore is wel van SZA is een mooie afwisseling. Zij is een...
Niet de Drew Barrymore van E.T. of wel?
Nou, het gaat over die Drew Barrymore. Maar het is een nummer van SZA, een R&B zangeres. Waar ik sinds 2016, 2017 heel erg fan van ben.
Ja.
En ik vind het een heel mooi nummer.
Why is this so hard to accept? The party is over. You came with your new friends and her mom jeans and her new fans, and she's perfect and I hate it. Oh, so glad you made it. I'm so glad you could come back. Somebody get the tacos. Somebody spark the blunt. Let's start the narcos off at episode one. Bring the gin, got the juice. Bring the sin, got that too. Won't you shut up? No, you're my friend. Thank you.
lady like I'm sorry, I don't shave my legs at night. I'm sorry, I'm not your baby mama. I'm sorry, you got karma coming to you. Collect your soul, get it wet. Say you do, 'cause it's hard enough. You got to treat me like this. Lonely enough to let you treat me like this. Do you really love me? I just wanna love me, dog, dog, dog. Warm enough for ya, outside, baby, yes. Warm enough here for ya. Warm enough for ya, inside me. Me, me.
En u luistert naar de plaatkast van schrijfster en activiste, feministe zij zelf. Ja, Tessa Teswegen. Ja, ik heb me natuurlijk in je verdiept afgelopen weekend. Mm-hmm. En ik zat ook op je Insta toch ook uitgebreid te kijken. En ik zat te kijken, kan ik foto's zien waarbij ik denk, ze is binnen die relatie, daarvoor oh. en daarna. En... nou ja, maar even, als je al je foto's... zijn natuurlijk een paar keer jeugdfoto's, maar zijn er ook gewoon periodes ervoor? Want ik had wel het idee, op een gegeven moment wordt ze wat minder braaf in hoe ze eruit ziet. ik hoor lach. Het is ja. onzin, mijn theorie. Of is die niet helemaal onzin?
Nee, ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit, ja. Ik heb altijd... ik hou erg van roze. Dat kan je niet ontgaan zijn als je mijn Instagram hebt bekeken.
Ja.
maar ik ben altijd iemand geweest die hield van felle kleuren. En ik vind het wel leuk om bepaalde dingen aan mijn uiterlijk te doen. Opvallende dingen. En in die relatie was ik wel heel erg daarin gelimiteerd. Omdat hij zich ontzettend veel bemoeide met hoe ik eruit zag. En hoe ik me kleedde en zo. Ja. Dus ik denk zeker dat ik me toen... ja, ik heb er volgens mij zelfs in mijn boek me ergens omschreven als een meisje dat zich verkleedde als vrouw.
Ja.
Want ik was 19 in die relatie en hij wilde altijd dat ik er dan, dat ik bepaalde soort make-up droeg en jurkjes droeg en zo. En dat deed ik dan maar, terwijl ja, ik wilde dat eigenlijk niet. Maar en ja, toen die relatie uitging, toen dacht ik, nou, ik kan weer lekker doen wat ik wil. Dus toen heb ik mijn haar roze geverfd en ja, droeg ik weer lekker wat ik leuk vond.
Ja, oké. Nou ja, wat ik als soort prettig iets las. Ik dacht, want voor de relatie had je eigenlijk... Je leven is niet drastisch veranderd, maar misschien voor jezelf je uitstraling wel. Door ik zeg dit ook omdat ik het idee heb van je wil anderen iets meegeven.
Mm-hmm.
Is mijn analyse correct? Of zeg je, enerzijds heeft die manier niet ondergekregen. Aan de andere kant ben ik er wel door veranderd. Zoiets zat ik een beetje naar het zoeken.
Ja. Nou, ik ben zeker veranderd ten opzichte van het meisje dat ik toen was.
Ja.
Maar ik denk, ja, mensen veranderen natuurlijk sowieso als ze ouder worden.
Ja, tuurlijk. Ook als alles kapot verloopt, ja.
Ja, ik heb er natuurlijk wel heel veel van geleerd. Maar er zijn ook mensen, ik spreek natuurlijk heel veel lotgenoten, die partner gehad hebben meegemaakt, die zeggen van, ja, het verandert je voor altijd. Het blijft altijd bij of zo. En dat voel ik eigenlijk niet zo.
Nee.
Ik heb wel het idee dat ik ben in therapie geweest. Het heeft me lang gekost hoor, dat wel. Maar ik heb wel het gevoel dat ik er echt overheen ben. En dat ik niet nog steeds pijn meedraag van die relatie of zo. Omdat ik echt mijn therapie heel serieus heb genomen. En ook na deze gewelddadige relatie hele fijne andere romantische relaties heb gehad.
Had je al vrij snel gekregen de indruk hè, in je boek?
Ja, klopt. Ja, ik had een vrij snel daarna een relatie met iemand die ik al heel lang kende. Dus dat was heel fijn dat dat gelijk...
Dat ook een soort broerelement is dat, zou ik maar zeggen.
Ja, gewoon heel vertrouwd voelde het. Ja. Dus ja, nee, ik denk eigenlijk... Het is gek omdat ik natuurlijk veel interviews geef over deze boeken. Dus ik word er vaak naar gevraagd. Maar eigenlijk denk ik eigenlijk nooit over hem na. Als ik er niet naar gevraagd word.
Nee. Nee en over daders... Want ik zat ook te denken... Ik wil die mannen ook een beetje bereiken in deze uitzending. Dat is mijn kleine doel. Ik bedoel, niemand... Kijk, als iemand je de keel dichtknijpt wat in jouw boek gebeurt... Geloof me jongens, dan ga je te ver.
Mm-hmm.
Maar je hebt natuurlijk stappen ervoor.
Ja.
Wanneer moet je eigenlijk zowel als meisje, maar ook als dader denken van... Wacht even, is dit wel oké wat ik doe?
Oeh, lastig. Ja, ik denk veel daders hebben niet meteen door dat wat ze doen slecht is. En dat komt ook weer terug in die cirkel van geweld waar we het eerder over hadden. Als jij uit een... gezin komt, waarin je ouders misschien ook geweld naar elkaar gebruiken of een naar de ander, dan weet je ook niet beter eigenlijk. Maar ik denk wel dat op het moment dat er echt fysiek geweld plaatsvindt, gaat dat natuurlijk te ver. Dat moet gewoon niet kunnen. Dus ook al zeg je, ik was super dronken en ik bedoelde het niet zo. Iemand slaan, dat kan niet in
dan
een
moet
gezonde
je
relatie.
Eigenlijk.
Ja, absoluut. Ja. Zeker. En sowieso, en ik denk eigenlijk daarvoor al, maar dat is moeilijk te realiseren, denk ik. Als je in die relatie zit en je bent heel erg bezitterig of zo, dan is dat heel moeilijk om te registreren van wauw, ik ben eigenlijk verkeerd bezig. Maar ik denk wel dat dat niet een gezonde basis is voor een relatie. Als jij je totaal emotioneel ontregeld voelt als je partner iets met vrienden gaat doen of een half uurtje,
nou
ja, een half uurtje later thuis is dan afgesproken of zo. Dat hoort je niet zo te ontregelen. Daar moet je mee om kunnen gaan op een gezonde manier.
Ja, ja. Dus nee, er is natuurlijk ook geen heel scherp antwoord op te geven, want dat. Maar ja, als je merkt eigenlijk misschien sowieso als je onzeker bent, dus het is natuurlijk ook lastig om te ontkennen.
Nou, onzekerheid kan ook in een gezonde relatie voorkomen. Ik denk gewoon als je merkt dat je dermate onzeker bent en ontregeld, dat je je partner dingen gaat verbieden of dingen gaat eisen waarvan je eigenlijk misschien zelf ook wel denkt van bijvoorbeeld altijd weten waar iemand is of dat iemand de hele tijd zijn telefoon aan moet houden of zo. Maar het is natuurlijk een grijs gebied. Ik heb een keer in een middelbare school in Amsterdam een gastles gegeven. En toen ging ik met die leerlingen gingen we kijken, vinden jullie dat een groene vlag of een rode vlag? En daar waren de meningen best wel over verdeeld. Want er waren kinderen die zeiden van of kinderen zeg ik, dat klinkt al heel
pubers.
Jong. Pubers, scholieren.
Ja.
Dat ik bijvoorbeeld de stelling had van als je partner 24/7 wil weten waar je bent. Is dat een rode vlag of een groene vlag? Ik ben geneigd om te zeggen dat is een rode vlag. Want dat klinkt voor mij alsof diegene... alsof je de hele tijd moet controleren. Maar er was ook een meisje die zei van... mijn vriend die maakt zich gewoon soms zorgen... dat ik als ik thuis naar huis aan het fietsen ben... of als ik laat nog uit ben... en die wil gewoon graag kunnen zien of ik thuis ben. Maar we hebben er nooit ruzie over. Hij wordt nooit boos als ik ergens anders ben. Wij hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we dat fijn vinden. Nou ja...
Ja,
in zo'n situatie, wie ben ik dan om te zeggen van... dit is gewoon een vlag.
Maar dat is tot met SMM aan het toe natuurlijk. Ik bedoel, ik doe er niet aan voor zover mensen dat aangaat. Maar als mijn partner met mij met de zweep slaagt... zegt, dan denk ik, wat de hel ben je aan het doen? Maar goed, er zijn relaties waarin dat alleen maar een verrijking is. Zeg maar.
Ja, als je op een gelijkwaardige manier overeen kan komen... dat jullie dat allebei willen, dan is eigenlijk anything goes natuurlijk.
Ja.
Ja.
Maar goed, ja, dat moet je dan wel zeker weten, natuurlijk. Nee, ik zat, je noemt die pubers. Ik vond dat. Ik had ook een beetje. Mijn dochter is 13 en die zit een beetje. Beginnen met dit soort dingen, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En ik zei. Ik dacht. Nee, daar gaan we het erna over hebben. Want dan, in hoeverre moeten pubers dit lezen? Dat wordt natuurlijk de vraag.
Ja.
Even kijken, waar gaan we nu naar luisteren?
Ik vind Jungle wel een leuke opvolger. Back on 74.
Ja. Is daar een reden voor?
Het is een relatief jong nummer.
Ja.
Maar de hele vibe is best wel vintage. En ja, ik vind het gewoon een fantastisch nummer. En de clip is ook, als mensen die luisteren, moeten even de clip erbij halen. Want er wordt prachtig in gedanst.
Give it up for Sister Realness.
En een luister naar de plaatkast van Tessel ten Zwegen. Leven met z'n allen in een jungle? Ja,
in een jungle? I guess dat je het zo kan zien.
Jij ziet het niet zo. Dat is in ieder geval een goed antwoord. Nee, wat ik net dat boek, dat zei jij nou toelaten. Ik dacht dus een beetje, dit is handig als mijn dochter dit leest van 13. Ik heb er ook een van 11, die ga ik het echt niet aanraden. En daar zat ik over mijn dochter nog een beetje twijfelen. Als je een beetje begint met dat soort dingen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Zeg je, dat is goed, of zeg je, doe maar niet? Want ik dacht wel, de pubers die aan beginnen, want enerzijds is het heel rauw, maar je waarschuwt wel heel tijdig.
Ja.
En flink. Ik dacht, het is wel goed om even op je hoede te zijn.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... dat het in essentie... Kijk, het gaat natuurlijk over geweld. Maar de eerste paar hoofdstukken gaan ook over grenzen. Op een subtiele manier.
Ja.
En daarin probeer ik niet met vingers te wijzen van... Oh, mijn ex die deed dit en hij is verschrikkelijk. Maar ik probeer wel te laten zien hoe je als jong meisje... Als je misschien niet zo lekker in je vel zit of als je onzeker bent... En je komt een man tegen die je helemaal overlaat met complimentjes en liefde. Maar vervolgens gaat zeggen... je moet je zo kleden of je bent niet damesachtig genoeg of je hebt te veel mannelijke vrienden of dat soort dingen. Dat je
constant bij je blijft slapen.
Ja, precies. Dat soort dingen. Dat je dat niet hoeft te pikken. En pik is misschien een beetje het verkeerde woord. Maar ik weet zelf dat ik op die leeftijd, dat ik toen ik jong was, heel erg bezig was met wat is normaal? En wat wordt er van mij verwacht? En wat kan ik doen om deze persoon blij te maken? En wat als ik niet aan zijn verwachtingen voldoe? Terwijl ik met dit boek jonge meisjes wil aansporen na te denken, wat wil ik eigenlijk? En doet hij wel wat ik eigenlijk wil? En hoe ziet mijn ideale relatie er eigenlijk uit? En hoe wil ik eruit zien? En wat mag mijn partner daar wel of niet van vinden? En dat is denk ik belangrijk om bij jonge meisjes juist begrijpelijk te maken. Omdat wij als jonge vrouwen worden doodgegooid met films als Bridget Jones' Diary. Ja. En allerlei films die ons het tegenovergestelde vertellen.
De prins op het witte paard die je afkomt rennen, zou ik maar zeggen.
Precies.
En jij met open armen zegt, kom maar binnen.
Precies, ja. En dat je ook dat liefde een soort van het einddoel is als jonge vrouw. En dat je daar alles maar voor moet laten vallen. En je maar helemaal moet schikken naar hoe hij wil dat jij een meisje bent. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als jonge vrouw heb je ook het recht om zelf te bedenken, wat wil ik eigenlijk in een relatie? En ik vind dat jonge meisjes niet genoeg worden aangespoord om daarover na te denken.
Nee, en dan ga ik weer meteen de mannen. Moeten mannen ook meer aangespoord worden om beter te luisteren?
Ja, absoluut. Dat denk ik wel. En ik denk dat het niet alleen voor meisjes geldt. Want heel veel mannen zijn ook bezig met wat wordt er van mij verwacht. En dat kan voor mannen ook heel schadelijk zijn. Maar dat uitzicht dan anders. Weet je, ik heb van mannen hoor je juist weer van, oh, die mogen niet huilen en die moeten altijd zin in seks hebben en dat soort dingen.
Real men don't cry.
Ja. En dat zijn niet dingen die hun meer risico geven om gewelddadig mishandeld te worden. Maar dat zijn wel dingen die mannen ook pijn doen en treffen.
Dingen voortdurend opkroppen maakt je niet altijd tot een beter mens.
Nee, zeker niet.
Als een soort, nou, ik bedoel, met kleine irritaties weten we het. Als je partner constant iets doet waar je wel een beetje aan ergert en je zegt nooit wat, dan kan je op een gegeven moment zeggen, en godverdomme nu haal je op met de cloud geluid. Ik zeg maar iets intens. Dus dan ook daarin zeg je van, gun het jezelf maar wat sneller om.
Ja, zeker. Om gewoon te zeggen van, hey,
dit vind ik niet prettig.
Of ook gewoon je kwetsbaar op durven te stellen en zeggen, dit kwetst mij of dit maakt me onzeker. Of ik zou graag wat meer bevestiging willen. Als we daar met z'n allen open over gaan praten, dan zijn relaties voor iedereen gezonder.
Ja, dus gewoon met z'n allen gewoon gezellig kletsen. Binnen het flirt hoef je natuurlijk niet altijd alles te analyseren, want dat maakt dat flirt leuk.
Mm-hmm.
Ik kan me ook wel voorstellen. Je hebt twee boeken geschreven. Het andere gaat dus over vrouwenmoord.
Ja.
Dus waarbij vrouwen vermoord worden in dat heel veel voorkomt, als ik je goed begrepen heb.
Ja, klopt. Ja, in Nederland wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord. En meestal is haar partner de dader of haar ex-partner.
Ja.
Maar niet altijd. Femicide is de term die daar vaak voor gebruikt wordt. En femicide is eigenlijk het vermoorden van een vrouw vanuit een gevoel van vrouwenhaat of dat een vrouw je bezit is.
Ja.
Dus je ziet vaak dat mannen hun vrouw vermoorden wanneer zij bijvoorbeeld weg wil gaan of een scheiding aanvraagt. En dat ze dan zo'n gevoel hebben van, als ik je niet kan hebben, dan mag niemand je hebben.
Ja.
Maar femicide komt ook in andere vormen voor. Bijvoorbeeld oudere vrouwen worden vaak vermoord. Sekswerkers worden regelmatig vermoord door klanten
worden
die iets van ze willen.
Worden vaker vermoord dan oudere mannen?
Ja, door mannen.
Ja.
Ja, oudere vrouwen is een specifieke risicofactor voor femicide. Dat gebeurt dan of door hun partners, maar soms ook door hun hulpverleners en door omwonenden. Waarschijnlijk omdat ze een kwetsbaardere groep zijn. Er is niet heel veel onderzoek gedaan naar waarom zij oververtegenwoordigd zijn, maar...
Nee, ik bedoel, ik kijk je met verbijsterde ogen aan, want oude vrouwen die vermoord worden door omwonenden. Nee, ik bedoel, heb ik nog nooit gehoord, maar dat komt dus veel voor.
Ja, nou, veel voor. Nee, dat komt relatief voor. Veel voor vergeleken met andere vormen van femicide. Ja.
Oké. Nee, daar moet ik even van bijkomen. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Weird. Nee, goed, ook weer een beetje, zoals ik ook af en toe over die mannen. Waarom?
Maar, ja, dat vragen we ons allemaal.
Ja, zullen we even muziek doen, toch?
Ja, is goed. Funkadelic, gaan we Funkadelic luisteren?
Ik vind het prima, ja, uiteraard.
Leuk.
En is daar reden voor of gewoon omdat je het leuk vindt, inderdaad?
Dit is een nummer, dat heb ik vroeger geluisterd toen ik voor het eerst truffels ging doen.
Wat is truffels doen?
Dat zijn een soort van legale paddo's.
Oh ja.
Paddo's light. En toen ging ik dit nummer luisteren en toen dacht ik, wauw, dit heb ik nog nooit gehoord.
En u luistert naar de plaatkast van feminist en schrijfster Tessel ten Zwegen. Ja, we zijn langzaam bij het einde van de uitzending. Nou, einde, maar begin het einde aan te naderen. Ik dacht wel van, want ook voor die relatie was je gewoon al met publiceren tijdschrift en feminisme bezig.
Ja.
Daar heeft die relatie niets aan veranderd. Zit je wat dat betreft ook op een fijn spoor? Dat je zegt, goh, ik heb nu twee boeken gepubliceerd over belangrijke thema's. Ik blijf daarmee bezig. Of zeg je nou... Want ik dacht ook, gezien hoe je schrijft heel lekker. Ik wil ook wel deel 2 waarin het wel goed een beetje gaat. Waarom ook niet? Aha. Dat lees ik graag. Ja, heb je daar, of zeg je van nou, ik blijf wel maatschappelijk?
Nou, ik denk wel dat ik in eerste instantie feminist ben.
Ja.
En dat er altijd een thema zal blijven in mijn werk. Maar ik moet wel zeggen dat ik partnergeweld en geweld tegen vrouwen dat ik inderdaad wel nu op een punt zit dat ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik wil zeggen. En ook gewoon voor mijn eigen mentale gezondheid vind ik het fijn om verder te gaan naar nieuwe thema's. Ja,
ja, want ik kan me ook voorstellen, dat zeg ik altijd, als je een brand hebt meegemaakt, krijg je alle 80 branden in je leven krijg je te horen. Iedereen heeft dan opeens een brand meegemaakt. Dat lijkt me bij dit thema nogal vermoeiend.
Absoluut. Ja, ik krijg echt heel veel berichtjes, voornamelijk op Instagram, van vrouwen die het ook hebben meegemaakt of vrouwen die het nog steeds meemaken. En dat is heel dubbel. Want aan de ene kant vind ik het heel mooi dat mensen me met dat verhaal toevertrouwen.
Ja.
En voor heel veel vrouwen zeggen ze ook bij van dit is de eerste keer dat ik het erover heb.
Bravo.
Ja, maar het is wel inderdaad dat ik. Het komt ook eens voor dat ik op zaterdagavond om 4 uur 's nachts met een biertje in mijn hand op een huisfeestje sta. En dan een enorme lap tekst krijg met de details van iemands gewelddadige relatie. En dat vind ik wel heel lastig soms om om te gaan.
Tuurlijk.
Ja, ja. Maar dus ja, ik ben ook bezig met meer opbeurende dingen. Ik ben in januari op schrijversresidentie geweest.
Ja.
In Mexico.
In Mexico, hè? Toen hadden we nog even contact. Dat was wel grappig, maar dat terzijde.
Ja. Mexico stad. En daar heb ik eigenlijk voornamelijk aan fictie gewerkt.
Ja.
Dus dat was heel erg leuk om te doen. Om mezelf daar de tijd voor te gunnen. En ik heb een webserie gemaakt voor Omroep Human. Dat heet Tessel in Cyberspace.
Ja.
En dat gaat over online activisme. Ook met een feministische invalshoek, maar niet over geweld tegen vrouwen.
Ja.
En dat was ook super leuk om te maken. En heel misschien gaan we of een seizoen 2 of een nieuw format bedenken. Okay,
ik pak er eentje. Ik begin met fictie. Want hoopte ik stilletjes op. En is dat leuk als er iets uitkomt.
Mm-hmm.
Zit dat inderdaad, want je hebt nu 2 boeken gepubliceerd. Bestaat er een kans dat over 3 jaar gewoon een helemaal fictief boek door Tessel ten Zwege komt?
Die kans bestaat zeker, ja. Ja, mijn uitgever zit er wel op te wachten.
Ja?
Oh. En ik heb ook zin...
Er zijn al gesprekken over. Oh, dat klinkt al heel... Ja.
Nou ja, mijn uitgever vraagt wel eens van... Ja, wat wil je nadoen? En zou je dat zien zitten, een roman?
Ja, dat zijn ook bedacht. Ja.
Nee, het lijkt me superleuk. Het lijkt me echt fantastisch. Ik heb wel geen haast, zeg maar. Want nee. ik ben 25. Ik heb nu dus...
Even te gaan.
Ja, ik heb 2 boeken.
Over 2 maanden 50 voor het jaar verder.
Ik heb ook het gevoel dat als je een goede schrijver wil zijn, moet je ook veel geleefd hebben.
Ja.
Je
nog niet rijp genoeg voor goede fictie?
Nou, niet per se niet rijp genoeg voor goede fictie. Maar ik denk dat ik mijn levenservaring en de verhalen die ik in me had, dat ik die in de boeken heb gestort die ik al heb geschreven. En die heb ik geschreven in ongeveer 2 jaar tijd allebei.
Ja.
Dus dat was gewoon heel veel output.
Okay, want femicide gaat ook een beetje over jou. Ik bedoel, je bent niet vermoord, maar...
Ja, heel klein beetje hoor. Het is echt... ik schrijf in de inleiding over de aanleiding van het boek. En ik dacht, nou, het is niet passend als ik daar dan mezelf helemaal uitschrijf. Want ik heb natuurlijk een relatie met het onderwerp. Maar het is eigenlijk een essaybundel.
Ja, nee, ik vond... Dat boek gewoon los te zien van de ellende, vond ik het ook gewoon leuk om te lezen op een rare manier.
Mm-hmm.
En dat was met name jouw deel.
Dat hoor
deel.
Ik vaker, ja.
Ja. maar de mensen die dat vinden, dus laten we ons maatschappelijk incorrect gedragen. Raad je die femicide aan of zeg je nee alleen als je met name het thema...
Ik heb gewoon mijn eigen schrijfstijl en ook in essays is die aanwezig. Dus ik heb ook in femicide wel... hoofdstukken waarin ik zelf ook een rol speel. Ook als het niet over mij gaat.
Vind je je eigen schrijfstijl trouwens... Ik geef het antwoord ja, ik vind het leuk. Maar vind je jezelf je eigen schrijfstijl leuk? Of zeg je van nou, er valt wel nog wel wat aan bij te schaven?
Nou, er valt... Ik kan heel veel leren natuurlijk.
Ja.
Ik vind mijn schrijfstijl wel leuk. Alleen ik moet wel zeggen dat ik... altijd als ik iets teruglees vind dat ik heel erg kinderlijk klink.
Ja.
En dat... Ja, aan de ene kant is het logisch, want ik heb dit boek natuurlijk geschreven over een periode toen ik 19 was. Dus dan is het logisch dat de vertelstem ook kinderlijk klinkt.
Ja, maar je hebt ook artikelen geschreven. Wat op mij een indruk maakte, bijvoorbeeld, het is gewoon via je website te vinden, is over over Weinstein. Dat je zelf nooit de dader zou aanklagen.
Ja.
Nou, indrukwekkend stuk, maar dat is toch wel een volwassener insteek, zou ik maar zeggen.
Ja, zeker. Ja, dat verschilt. Maar bij... toch vind ik vaak dat als ik iets meer verhalend schrijf, dat het dan iets kinderlijks weggeeft. Maar ja, misschien is dat ook gewoon dan kritisch zijn op jezelf of willen dat ik volwassener klink dan dat ik ben, weet je wel.
Maar daar wil je een beetje aan werken, merk ik af. Althans...
Ja, ik denk dat volwassen word je vanzelf.
Ja.
Dus dat moet lukken.
Ja, ze willen even muziek doen. Nu nog 2 nummers.
Is goed.
Ja, okay. Even kijken hoor. Nou, zeg maar.
Wat hebben we nog in de aanbieding?
Oh ja, zullen we 2 kortjes doen? Dat is dan die Diddy Pop en I Bet on Losing Dogs.
Ja, leuk.
Welke van de twee doen we eerst?
Doe maar Diddy Pop, ja.
Oké, okay, prima. Dan wel dat nummer, gewoon als je het leuk bezellen.
I'm ready, I'm ready, I'm ready. Sound like Mississippi, sippy cup. Baby turned Bibby up. Henny invented the catalyst for happiness in my cup. This sound like kiddies on the playground. Mama was running up. Ooh, you about to get your ass beat. This sound like niggas complaining when they bitches like Razzy. B2K in the stereo, we juke in the backseat. Or juke in the basement. In love with my K-Swiss. This feel like jumping in the pool and I'm knowing I can't swim. Ooh, you about to get your ass beat. For stealing that $20, like baby, just ask me. Mama said she loved us. When the lights was off, we had to stay with cousins. Granny at the BBQ with 50s husband. Summertime, city lights, shot town, my town, my town. After school matters, like I'm needing that stipend right now. Kindergarten parking lot, got caught with the blunt, like wow, wow. Run, run, run. Mama say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy
side. This like growing out my clothes. With stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. I am not a star, I am a meteor on a crash course towards Earth, across the cosmos, versus Perseus to the father of his birth, to tell the truth that I'm his real son. Get blocked, I'm a built one. Get blocked, I'm a built two. Hope that you see it's a staircase. Still pray for a fair day, where they give a fair race to the melanate and the dogons and the essays and the fair face. Keith H when I peel paint, rainbows with a pink blue and a sea foam type of green hue, make a clear space. Stop overreacting, it's past my curfew, I'm out after six. Happily making my accident, mama gon' whoop on my ass again. Pray that I'm making my way before eight and I might have to sneak in the back again. Hope that Memorial trafficking, hope that she's stopping for gas again. Girl, I just wanna relax again, pray you gon' bring this shit back again. Pray you gon' bring this shit back again.
Say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy.
This sound like growing out my clothes. With stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time.
Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy bop. I don't want, but don't. I don't watch my happy, I don't watch my happy, ooh, ooh. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy bop.
En u luistert naar de plaatkast van activiste en schrijfster Tessel ten Zwegen. Ja, ik kreeg een beetje door het laatste deel van het gesprek dat je een beetje af wil qua activisme van expliciete vrouwenmishandeling en femicide.
Ja.
Maar je zei ook wel heel duidelijk, ik ben feminist. Dus ik dacht, van waar gaat ze zich dan op richten? Als je toch wel mezelf ook feminist en activist noemt.
Nou, ja, af van geweld tegen vrouwen klinkt een beetje hard. Ik bedoel...
Nee, maar ik bedoel...
Ja, ik wil niet geweld tegen vrouwen centraal stellen in mijn werk.
Ja.
Maar het is natuurlijk altijd iets waar ik om geef en om zal blijven geven wat ik belangrijk vind.
Ja.
Maar ja, er zijn oneindige issues waar je als feminist druk om kan maken. Tessel in Cyberspace, de webserie, ging over intersectioneel feminisme. Wat inhoudt dat je niet alleen opkomt voor... Dingen die tussen haakjes puur de vrouwenzaak zijn. Maar bijvoorbeeld ook ras meenemen. Of iemand wel of geen fysieke beperking heeft. Of iemand seksuele geaardheid. Dat soort dingen. Omdat als je puur gaat richten op wat wordt gezien als de vrouwenzaak. Waar je dan eigenlijk voor opkomt is de vrouwenzaak voor voornamelijk witte vrouwen.
Ja.
En voornamelijk heteroseksuele vrouwen. Die serie ging ook heel erg over bijvoorbeeld activisme rondom Black Lives Matter.
Ja.
Er was een aflevering over online sekswerk. En of dat vrouwen nou empowert. Of misschien juist nog een manier is om vrouwen te objectiviseren. Er was een aflevering over de Manosphere. Dat is een.
Die heb je allemaal gemaakt? Of,
Ja. Ja. Ja, een aflevering voor de Manosphere. Manosphere is een hoek van het internet waar voornamelijk mannen zich verzamelen die fan zijn van figuren als Andrew Tate. En die daar...
Hele specifieke hoek van het internet.
Nou, die wordt steeds groter.
Ja?
Het is echt was een hele leuke aflevering om te maken, omdat ik in gesprek ging met drie mannen uit de Manosphere.
Ja.
Nou, dat zijn mensen die ik normaal gesproken natuurlijk nooit zou tegenkomen als vrij linksige feminist.
Ja.
En daar zat ik ineens tegenover een man die zei, die echt gewoon serieus tegen mij zei van ja, ik had vroeger honden en we hadden de hele tijd spanning, ik en mijn hond. En toen heb ik een boek gelezen over hoe hondenbreinen werken. Toen begreep ik hem veel beter. En dat is ook hoe ik vrouwen benader.
Okay.
Dat soort figuren zat ik dan ineens oog in oog mee. En kon ik gewoon vragen wat ik echt wilde vragen. Want ik was zo benieuwd van, hoe kom je hier in terecht en hoe ga je zo nadenken over man-vrouw verhoudingen? Maar zij hadden natuurlijk diezelfde vragen ook voor mij. Want zij hadden nog nooit met een feministe een gesprek gevoerd. Dus dat soort dingen vind ik heel erg leuk om te doen. Om het feminisme aan te pakken als, nou ja, natuurlijk een manier waarop ik naar de wereld kijk. Maar ook om mezelf te bevragen van, hoezo denk ik wat ik denk?
Ja.
En hoezo ben ik in dit fuik terechtgekomen, zeg maar.
En dat kan af en toe ook... ik hoor je ook een beetje zeggen, dat kan ook af en toe best wel heel leuk zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik vind het razend boeiend. Ja,
wat jouw boek toch wel weer is, ook heel erg inclusief, hè? Oh, ik bedoel, naast jouw vraag gaat ook heel veel verschillende soorten mensen waar je zelf zeker niet toe behoort.
Ja.
Is dat ook wel een beetje jouw missie? Dat je denkt, ik wil gewoon ook als nieuwsgierige journalist zoveel mogelijk soorten met heel veel aanhalingstekens mensen bespreken? Maar...
Ja, ik denk wat feminisme, als we kijken naar de vorige golf, wat te weinig heeft gedaan, is kritisch bevragen van voor wie geldt dit?
Ja.
Dus veel zaken werden gezien als een soort van overwinning voor de vrouw.
Ja.
Maar als je dan gaat kijken van voor welke vrouw, dan is het dus vaak weer de witte vrouw.
Ja.
En die verhalen worden dan voor universeel aangezien van dit is de vrouwenervaring, terwijl dat niet zo is. Ik vind het belangrijk om te vertrekken vanuit mijn eigen ervaring. Omdat dat iets is waar ik autoriteit over heb.
Ja.
En waar ik alles over kan vertellen. Maar ik vind het ook belangrijk om te laten zien van mijn verhaal en mijn ervaring is niet representatief voor elke vrouw.
Het is er slechts één.
Precies, het is er slechts één. En heel veel identiteitsfactoren kunnen meespelen in hoe je iets ervaart. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn boek een transvrouw geïnterviewd die een blijf van mijn lijf was nodig had en die daarbij de deur werd weggestuurd omdat ze er niet vrouwelijk genoeg uitzag. Nou ja, dat is natuurlijk een ervaring die ik nooit zal hebben.
Nee.
Maar die wel heel schadelijk zijn. En heel belangrijk dat daar iets mee gedaan wordt. Dus dat verhaal moet ook verteld worden.
Ja. Is dat waar je op je 16 al naar streeft, omdat je nog steeds wil zoveel mogelijk verhalen vertellen, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je het zo kan samenvatten.
Brengt ons heel langzaam bij het eind van de uitzending. Ben je toevallig nog... Nou ja, het boek heet dus Dat zou je nu toe laten door Tessel ten Zwegen. Ben je nog ergens toevallig te zien, te horen? Want ik zag ook dat je vaak in debatten optreedt. Toch? Of, nog, waaronder in Pakhuis Zwijgen niet zo lang geleden.
Ja.
Waar we ook in zitten. Ben je nog binnenkort toevallig ergens te zien, te horen? Of te...
Ja, aanstaande zondag zit ik bij Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. En 23 maart spreek ik in Rotterdam bij Guiding Voices. Dat is een literair programma van in Rotterdam. En dat is volgens mij een Q&A-achtige vorm. Dus dat is ook heel leuk.
En waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer?
Mitski, I Bet on Losing Dogs.
Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over twee weken terras is. Celliste Lennart. En nu ben ik even zijn naam kwijt. Maar dat kan hoor je voor over twee weken.